En dat was ook zo. Hij deed geen zonde, maar hij nam de plaats in van die afgebroken horen. Van die zondaar. Hij nam zijn plaats in. Hij was plaatsbekleden. Maar toen wij op onze afgebroken horen aan het lallen sloegen. En aan het vloeken en tieren. Toen raapte hij zijn horen uit het stof op en zette hem aan zijn uitgedroogde lippen. En hij riep trots alles, in alles. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat speelde hij op de horen. Toen raapte hij nog die afgebroken horen, want zijn heerlijkheid en zijn glans was vergaan. En wij raapten onze horen alleen maar op om er valse liederen op te spelen. Maar hij niet al zo. Hij raapte zijn afgebroken heerlijkheid op. En hij zette de horen aan zijn lippen. En toen de Vader hem vloekte en hem bedolf onder zijn eeuwige oordelen, toen blies hij een nieuw lied. Dat was nog nooit uit Adams lippen gekomen. En hij zei, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat geluid van die horen is in het harte des vaders gezonken. De engelen hebben verbaasd gekeken. De zaligen in de hemel hebben een loflied aangeheven. Want toen de Vader hem niet meer voor zijn kind hield, toen hield het kind nochtans vader voor vader en God voor God. Hij verhoogde de horen. Maar de Vader heeft zijn horen ook verhoogd. De Heilige Geest profeteert het hier. Hij ziet het al reeds geschied, die nieuwe horen. Want er staat geschreven, en hij heeft de horen zijns volks verhoogd. Dat wil zeggen, de Vader heeft hem de smarten des doods ontbonden, omdat hij maar bleef zeggen, gij zijt toch mijn God en mijn Vader, de rotssteen van mijn heil. Toen zei de Vader, dan zal ik hem stellen tot een eerstgeboren zoon onder al zijn broederen te eren. En die heeft hem uit het stof verhoogd. En die horen der zaligheid is uitermate verhoogd door de Vader. Hij heeft een naam gekregen, boven alle naam. Zodat het volk, Israël, de kerk, ziet niet alleen de vernederde en de gekruisigde. Maar ook de verhoogde, de opgestane van de doden. Die opgewekt is in alle heerschappij en macht. Die van de Vader ontvangen heeft eer en heerlijkheid. En een kroon van het fijnste goud. Die van de Vader met eeuwige stromen van zegen is voorgekomen. Zo heeft de Vader nu de horen voor dat volk. Die ellendige, die doodslagers. Die murmureerders, die hoereerders. Die lammen, die blinden, die kreupelen, die alles verloren hebben. Daarvoor heeft hij nu een hoorn verhoogd. Die nu gezeten is aan zijn rechterhand. Opdat hun hulp en hun verwachting zou zijn in de naam des Heren alleen. In de naam van zijn lieve zoon. O, een nieuwe horen. Denk er toch eens aan. Onze horenen zijn afgebroken. Maar de Vader heeft een horen der zaligheid voor zich gesteld. En uit zijn mond komen voort aangename woorden. Troostrijke woorden. Ja, hij geeft de Vader alles terug wat wij geschonden hebben. Hetgeen hij niet geroofd had, geeft hij weder. Hij geeft de Vader eer en heerlijkheid. Hij verheft hem boven alles. Hij had des Vaders deugden lief, boven zijn eigen zaligheid. Hij heeft alles, alles gedaan. Dat wordt nou zo groot, dat volk, dat geen horen meer heeft. Dat volk dat minder is dan het kruipend gedierte der aarde, vanwege hun ellendige val. Dat volk krijgt toch een horen. Een horen der zaligheid in een ander. Die krijgt toch heerlijkheid en macht en majesteit. Niet in zichzelf, maar in een ander. Die krijgt een horen zoals de apostel Paulus die kreeg. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat wordt nu zijn horen. Want als ik zwak ben, ben ik machtig. Daarom, zegt hij, heb ik een vermaak in zwakheden. Want als ik zwak ben en mijn horen ter aarde ligt, en ik moet bekennen, Heere, ik ben niet anders dan ijdelheid en vergankelijkheid en onwaarde. En die lieve geest die verlicht ons zo, wat is dan alleen die enige persoon van de middelaar dierbaar? Gepast. Wat krijgt dan die enige persoon een waarde en een kracht? Dat wil de apostel ook zeggen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dan richt die lieve geest het oog op die nu verheerlijkte en verhoogde borg en middelaar, die de smarten des doods ontbonden is en die nu eeuwig verheerlijkt is. Hij heeft de horen zijns volks verhoogd. Daarom, geliefd als er in ons midden zijn, en die zijn er ongetwijfeld, ellendige armen die zeggen, ja, bij mij is die eraf. Hij ligt in het slijk en in de modder. Ik heb geen horen meer om Satan en de boze en mezelf te wederstaan. Ik heb geen horen meer om als een heerlijke beelddrager van God daar te wandelen. Het is weg. Ik heb ook geen horen meer om aan de lippen te zingen en te zeggen, looft, God looft zijn naam alom. Die luisteren nu goed. Hij heeft de horen zijn volksvrouw. Er is verwachting. Nee, je moet niet zeggen, ik heb geen verwachting meer, want het is alles bij mij. Dat weet ik wel. Bij ons en bij onze kant is er geen verwachting dat je ooit nog eens een oog krijgt buiten uzelf. Dat kun je niet vinden in je eigen. Maar bij de Heere zijn de uitkomsten tegen de dood. Hij heeft de horen verhoogd. Daarom komt er een sprake tot alle struikelende knieën en slappe handen. Houd aan, grijp moed, gij lieden die den Heere zoekt, uw hart zal vrolijk leven. Ja, gij die uw horen verloren hebt, gij zult het toch aanschouwen. In die dierbare koning heeft de Vader een horen der zaligheid opgericht voor zulke doemelingen. Daarom houd toch aan en grijp toch moed. Want het woord van onze God is getrouw. Hij zal het niet laten varen. Hij is een eeuwige waarmaker van zijn woord. Hij zal in uw ledigheid inkomen. In uw ledigheid. In uw niet zijn. In uw woordeloze mond en in uw geesteloze ziel. Hij zal inkomen en hij zal het u leren op zijn tijd. Hij heeft de horen zijns volks verhoogd. Heb toch hoge en goede gedachten van de Heer, lage gedachten van uzelf. Want bij de Heer zijn de zaligheden en de uitkomsten voor zulke doodzieke zondaren, die in een dodelijke krankheid ter aarde geboren worden, buiten God en buiten zijn gemeenschap, zonder hoorn. Bij hem is medicijn en veel kracht. Hij zegt, ja, maar hoe weet ik of dat ik daar nu bij hoor? Hoe kan ik dat weten? Ach, wat zal ik zeggen? Laten we de psalm als beeld noemen. Als u het ermee eens bent geworden in je leven, voor het aangezicht des Heren, dat het kruipend gedierte der aarde niet zo ellendig, niet zo dwaas, niet zo gek, niet zo vijandig, niet zo verdoemd is als dat ik het ben. Dat die worm die daar in die zwarte aarde broedt en krioelt, dat dat stomme beest gelukkiger is dan u. Geloofde ge dat in uw leven? We moeten niet om de zaken heen praten. Als dat waar is, dan hoef ik meer niet te noemen. Dan heb ik een woord van troost en bemoediging. Want dan zegt het woord, hij heeft de horens des volks verhoogd. Een nieuwe horen heeft hij aangebracht en toegericht. Hij heeft hem doen ontspruiten. Buiten u, het is alles buiten u, geliefde. O, een oog buiten uzelf, dat hebt ge nodig, een oog des geloof. Dan zult ge het gewisselijk zien, hoe hoog de nood mag gaan. Ook die nood, dat ge geen nood hebt. Ook die droefenis, dat je geen droefenis hebt. Ook die tranen, omdat je zo traneloos bent. Ook die zucht, omdat je zo zuchteloos bent. Dat alles. God zal zijn vijands kop verslaan, die harige schedelvel. Want hij heeft een horen verhoogd, een scherp tweesnijdend zwaard, om alles te verdelgen, maar om ook te zijn een toevluchtsoord voor ellendige zondaren. Daarom is er een nieuwe hoorn. En gij die staart in de modder en op de ledige plaats op uw voorhoofd, waar het beeld des Heer als het ware opgetekend geweest is. Gij die wanhopig zoekt in de spleten der steenrotsen of in de modder en zegt, oh, waar is mijn hoorn? Gij zoekt de vergeefs. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is bij ons niet meer. Het is bij ons niet meer. Want wij zijn de dood en hij is het leven. Wij zijn de leugen en hij is de waarheid. Hij alleen. Hij is de weg. Wij zijn zonder weg. Op een doodlopende weg. O, dat dat woord uw harten mocht bemoedigen en zeggen. Ja, dat bedoel ik nog niet eens mee de gestaltelijke bemoediging. Maar dat het geloof erdoor versterkt mogen worden in die zin. Dat is nog groter als de gestaltelijke ontmoeting. Dat is nog groter dan uw aangenaamheid. Dat is zo groot als het geloof versterkt mag worden en te zeggen, o Heere God, ik ben een gans verdoemelijk leeg, minderwaardig, een allerakeligst sujet. Maar ik laat mijn eigen aan mijn plaats, lieve heren, want u hebt bij een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ge uitverkoren. Dat is zo groot, hè? Dat voel je. Heb je wel eens in je leven geloofd dat de zaligheid buiten jezelf ligt? Dat is wat. Wij willen de horen, de zaligheid, willen wij naar ons toe trekken. Zeggen, ja, maar in. Ik weet dat de Heer Jezus gestalte in de harten inneemt. Zeker. Maar het wil nog niet zeggen dat ons boze, vleeselijke bestaan, dat dat zo geestelijk is. Dat wil nog niet zeggen dat wij zulke andere mensen zijn. Daar moet je om denken. Gooi het niet door elkaar. Zet die nieuwe horen niet op een oude kop. En doet die nieuwe wijn niet in oude lederen zakken. Want daar krijg je het heel benauwd mee. Maar beken en beleid aan zijn tafel en voor zijn hagen. Dat wij bekennen dat we midden in de dood liggen. Maar dat we de zaligheid zoeken bij de hoornen van het altaar. Bij de genade Gods alleen. Ten slotte. Klanken op de ramshoren. Was onze laatste gedachte. Daar gaan we mee naar huis. Bij het volk had je de priesters Israëls. In de tempel. Daar waren de hoornen, de ramshoornen. Of de ramsbazuinen ook wel genoemd. Bij Jozua kun je ervan lezen. Daar waren de kinderen van Korach en van Asaf. Die daarop speelden. Op die afgebroken hoornen. Ze gaven een klagend, stotend geluid. Als ze ze aan de lippen zetten. Want het verzinnebeelde de roepingen naar de genade. Maar ze konden ook kort en krachtig met de andere slaginstrumenten. Bij Israël had je veel slaginstrumenten. Metalen deksels en bellen die gerammeld werden en deksels die tegen elkaar geslagen werden. Er zat ook in de begeleidende muziek een zeker ritme. Een zekere felheid. Vooral als het ging om de lof en de prijs des Heren. Dan werden alle instrumenten, de fluit en de citer, en de luid en de bazuin, de hoorn. Maar ook de cymbalen. Zij werden in gereedheid gebracht. En zij zongen hun lied voor het aangezicht des Heren. Stoten op de ramshoren, klanken op de ramshoren. Wat dan? Wat dan, geliefde? Blijft er dan nog wat over voor dat volk ook? Jazeker. Want wij lezen, de roem aller zijner gunstgenoten der kinderen Israëls, des volks dat nabij hem is. Halleluja. Want dat gaat wat wrochten in het leven. Ik zeg niet dat wij het maken kunnen, dat hoeft ook niet. Maar de Heere maakt het. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof verkondigen. Ik kan er ver vandaan lezen hoor, dat zeg ik. Ik haast me om het te zeggen hoor. Want je moet echt niet denken dat hier zo'n godprijzer en zo'n godlover staat. Maar toch waarachtig waar. Toch waarachtig waar. Maar die lieve geest in het hart inkomt. Waar hij het hart bereikt, waar hij de horen aan de lippen zet, daar wordt er een nieuw lied gezongen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Want het wordt de roem zijner gunst genoten. Dat wil zeggen de roem ergens van zijn. Dat wil zeggen het hoogste, het blijdste, het heerlijkste, het schoonste. Meest waardevolle. Dat is een collectie hebben bij wijze van spreken. Maar er staat iets bij. Eén prachtig schilderstuk. Dat is een roem. Maar nou onze collectie gaat helemaal te gronden. En onze waardeloze dingetjes. Die worden als prullen door de Heeren terzijde geschoven. En nu krijgen ze één roem. Dat is die dierbare borg en middelaar. De roem. Dat wordt hun roem. Daar gaan ze van zingen en spelen. Bij beurten. Hier wisselt de zang menigmaal af. Maar ook als de zang afwisselt, dan zingen ze nog. Al is het in het klagend geluid van de ramshoren. Dat klagend en slepend weer klinkt als om Jericho lopen. Dan zingen ze nog. Och, dan zingen ze. Maar de Heere zal uitkomst. Even, hij die daar zijn gunst gebied. Ja, dan zingen ze nog, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Ai, zie mijn nood. Je hoort het niet altijd, het gaat ook mis van binnen. Er staat, zing den Heere met psalmen en geestelijke liederkens, de Heere zingende in het hart, staat er. in het hart. Het kan ook wel eens zachtjes gaan, hoor. Dan hoef je nog niet altijd heel de boel voor bij elkaar te schreeuwen, dat hoeft nog niet. Maar innerlijk, een lofzang is stilheid tot u, o God. De roem. Ja, de roem van al zijn gunstgenoten. Het wordt zo toegespitst. Gunstgenoten. Dat wil zeggen, voor alle degenen die zijn gunst mogen genieten. Die deel hebben aan zijn gunst. Ja, je zult zeggen, dat hebben we allemaal. Eens deels wel. Eens deels wel. Dan allemaal dat we hier zitten, dat is enkel gunst en ontferming. Dat we gegeten en gedronken hebben. Straks weer gezellig aan de koffie gaan. Dat is allemaal gunst. Mag je ook hebben ook. Dat doet de Heere. Maar hier betekent het iets anders. Hij wordt de roem van degene die gunst bewezen is in de zaligmakende zin. Genade bewezen. Die nou genade bewezen is. Die gedood moest worden door Gods oren van zijn eeuwige macht. Die doorstoken moest worden met vele smarten. Die eeuwig in de buitenste duisternis geworpen had moeten worden. Die eeuwig van God verlaten had moeten worden. En dat God hem nou gunst bewijst. En zegt, o, ik bewijs uw genade. Ik vind die gunst en niet in wraak mijn lust. Dan wordt hij de roem. Want dan zien we in hem degene aan wie we alles te danken hebben. Het leven, de gerechtigheid, de zaligheid. Of we oud sterven of jong sterven. Of wat van de kanker of aan iets anders sterven. We hebben alles aan hem te danken. Alles. Zo te danken dat de kerk toch zal zingen. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een beleiderij. Mijn zak ontbonden en mij weer met vreugde omgord. De roem. Laat anderen in dit en dat roemen. Laat de mensen roemen in de bekering en in alles wat ze maar bij kunnen brengen. Maar het houdt geen stand. Maar een kruimeltje van het allerheiligst geloof. Dan is hij de roem van al zijn gunstgenoten. U al mijn liefdewaardig schatten. Wijl hij mijn rechterhand woudt vatten. Ja. De roem van al zijn gunstgenoten, daar gaat het volk zingen bij beurten. De ramshoren, de bazuin weer klinkt. Hij zet ze aan de lippen, hij zet zijn lieve zoon in hen en voor hen neer. Daarom zullen zij hem zien als hun enige roem, Jezus Christus, gekruisigd en verhoogd. Tot in eeuwige heerlijkheid. Der kinderen Israëls. Denk eraan. Aanschouw de bornhut waaruit gij gegraven zijt. En de steenrots waaruit gij gehouwen zijt. Abraham. Jacob Israël. Die zich vorstelijk gedroeg met de Heer. Prins en overwinnaar. Ja, waarom? Omdat de Heer zichzelf met eeuwige liefde verbonden had om Jacob het te laten winnen. Jacob, hij was Israël, een nieuwe naam van God gekregen. Israël, dat wil zeggen het volk dat hij apart gezet heeft. Zo wou hij met geen volken en koningen en rechters der aarde handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Israël, o Nieuw Testamentisch gezien, dat is de gemeente van de levende God, geliefde. Gij jongens en ook meisjes, luister de kinderen Israëls, daar zitten jullie tussen. Zo wouden die met geen volken handelen, die moesten zijn getuigenissen missen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij deed in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. Ter kinderen Israëls. Denk aan de grote daad aan Israël bewezen. Denk aan de daad aan al zijn uitverkoren, al zijn gunstgenoten. en zet de horen aan de lippen en zingt met de oude kerk. Dat hij zijn volk verlossing gezonden heeft. Des volks dat nabij hem is. Dat wil zeggen het volk dat hem nabij is. Daarvoor heeft hij een horen verhoogd. Dat volk zal hem zingen. Het volk dat nabij hem is, niet door hun toedoen. Niet door hun toedoen, niet door hun lopen, niet door hun willen. Ze zijn niet naar God toegekomen. Maar God is naar hen toegekomen. In zijn lieve zoon. In de horen der zaligheid. Daarom het volk dat nabij hem is. Dat betekent het volk dat rond die dierbare borg en middelaar verzameld wordt. Het volk dat een plaats krijgt aan zijn voeten. Het volk dat mag tevoren gunstig uitverkoren tot zijn erfendeel en dat nu achter hem aan wandelt. Zo is dat volk nabij God geworden, omdat ze nabij gebracht zijn bij die dierbare borg en middelaar, de Heer Jezus Christus. Die in hem gelooft, geliefde, in die dierbare borg, dat is het volk dat nabij hem is. Al wanen ze zichzelf duizenden kilometers ver van hem af. Al zeg je, ik ben een eenzame mus op het dak. Al zeg het is Jacob, niemand vraagt naar haar. Ze is als een hutje in de komkommer af overgebleven. Eenzaam in het nachtelijk duister. Nochtans het volk dat nabij God is. In die enige borg en middelaar. Hij heeft de middelmuur des afscheids gebroken. Dien die verren en dien die nabij zijn. Hij heeft het verenigd wat nabij hem is. O, nou zet het volk hier in de psalm. De kerk, de levieten in de tempel. De cymbalen, de harpen, de citers. De ramshoornen. Zij stellen hun instrumenten. En ze roepen het uit. Dat die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Te prijzen is tot in eeuwigheid. God is nabij gekomen. Daar prediken de hoornen van het altaar. Waar tussen het brandoffer ligt te roken en te smeulen. Als een welriekende reuken voor God. Hij is nabij geworden, dien die verre waard. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Halleluja. Dat is de laatste stoot van de bazuin. Dat zal ook het begin vormen in de eeuwige heerlijkheid. Halleluja. De psalmen, een deel van de psalmen wordt het Hallel genoemd. Hallel, dat wil zeggen lofzang. Dat wil zeggen prijzen, verheerlijken. En de drie laatste letters, die J en die A en die H. Dat zijn drie letters van de naam van God. Waarom ook de vertaling bij vele buitenlanders en ook in ons luidt, jawel luidt. Omdat deze drie letters in de grondtekst dus eigenlijk staan. Die J en die A en die H, waarvoor wij Jehovah hebben. Maar die laatste drie letters duiden de naam van de verbondsgod aan, die J-A-H. Dat wil zeggen, Hallel, geprezen, geloofd zij God. De verbondsgod, de drieënige God. Ik zal zijn wie ik zijn zal. Ja, zo worden de laatste de eerste. Want zo zal zon, maan en sterren en het kruipend gedierte hem niet verheffen. Zo zal alleen die opgezochte en bezochte zondaar en zondares hem, de drieënige God, eren voor het smaken zijner zaligheid. Geloofd zij de Heer. Geprezen zij de naam zijner goedheid. O geliefde. Dat we hier bij aanvang dat mogen leren. Bij aanvang. Ik zeg het expres bij jou, van, om de verslagen harten niet kleinmoedig te maken. Want staat er zo bijzonder naar en akelig bij ons meestal voor. Maar toch hier bij de aanvang, halleluja. Uw naam alleen is groot en verheven. Ge zijt het begin, de voortzetting en het einde van uw ganse kerk. Een nieuw lied heeft hij gegeven, dat hij aan genade gedacht heeft. Een horen der zaligheid heeft hij opgericht voor zijn volk, opdat ze hem dienen zouden, zonder vrezen. O, dat zal straks even groot zijn, als alle gezaligden met alle engelen, als ze zullen zeggen ten eerste, ten tweede en ten derde malen, halleluja, het lam zij de lof en de heerlijkheid, want hij is geslacht. Maar ze zullen ook halleluja zeggen, want hun rook, de rook hunner pijniging, gaat op tot in alle eeuwigheid. Daarom, geliefden, we moeten nodig naar huis, de tijd is voorbij. We hadden geen tijd meer om het te zingen. Maar denk eens aan het versje, tot de dom en dwaas geslacht, zegt de koning, die het ambt ontvangen heeft zonder mate. Profetisch, priester en koninklijk aan, tot het dom en dwaas geslacht, zegt hij, wees niet zinneloos. Tot de snode zegt hij, wees niet boos, dat gij hoornen sterk van kracht, woedende naar boven steekt, en met stijve halzen spreekt. Want zo zullen vergaan alle vijanden des Heren. Zijn hand besluit een kelk vol bitterheid. En hij drengt daaruit alle volkeren. Maar de goddelozen zullen zijn droesem uitzuigende drinken. Daarom bepaalt hij wederom een dag en zegt heden. Heden indien gij mijn stem hoort. Verhard uw harten niet. Maar laat u lijden. En tot zijn volk zegt hij, houd goede moed. Ik heb voor u gebeden. Ik heb voor u geleden. Ik heb voor u gestreden. Loof hem, die al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wilt vergeven. Amen.